Geweldig om samen God groot te maken, hem te loven en te prijzen. En daarvoor zijn we gemaakt. We vergeten dat dikwijls. God heeft ons gemaakt om hem te aanbidden, hem te loven, hem te prijzen, hem te eren. En dikwijls kost dat soms moeite om onze handen op te heffen. En daar zijn soms ook redenen voor. Je kan soms teleurgesteld raken in het geloof. Je bidt al zo lang voor een wonder. Je bidt al soms zo lang voor verandering in je leven. En daar gaan we vanmorgen over nadenken. En ineens kan het gebeuren. Weet je, heel veel mensen lopen de wonderen of wonderlijke samenkomsten achterna. Maar als je trouw bent in het dienen van God, als je trouw bent om zijn woord te lezen, verlangend bent, gaat God je verrassen. Wij kunnen getuigen van zoveel bijzondere momenten in ons leven dat God ons verraste. En laat je daarom verrassen. Heb een verwachting dat God je wil verrassen. Zeg even verrassen. Verrassen, dat is zo leuk. Ik heb een adventkalender voor mijn vrouw gekocht. Met allemaal flesjes parfum erin. En elke dag maakt ze zo'n luikje open. Ah, het is natuurlijk een wereld iets, ik begrijp dat best. Maar het is leuk om iemand te verrassen. En elke dag maak ik haar blij. Gisteren hadden we trouwens hier samen hebben gediend in de Farsi kerstmeeting. En dat was ook heel bijzonder. God verraste ons weer, heel bijzonder. Jammer dat ze vandaag hier niet is. Voor mij in de eerste plaats, maar misschien ook voor u. Ze dient natuurlijk ook in de gemeente. We hebben ook vanmorgen advent. En vandaag heb ik een adventboodschap voor u op het hart gekregen. En dat zijn de lessen van Zacharias en Elisabeth, vierde advent. Dat is een belangrijke gebeurtenis. Het is een kerkelijk jaar, kerkelijk iets bedacht om ons voor te bereiden voor de komst van de Messias. En ziet u uit naar het kerstfeest? Ziet u uit naar het kerstfeest? Mijn vrouw die was al bezig met de kerstversiering begin november. Ja, wij vinden kerst heerlijk. De komst van Jezus. En het geeft ook zo'n geweldig perspectief om te getuigen, om te vertellen. Ik vertelde 2 weken geleden nog iemand op straat over Jezus. We vieren straks weer kerst. Ze weten niet eens meer wat het is. De komst van Jezus. Ah, Jezus bestaat niet. Ik zeg, wat voor jaar leven we vandaag? Ja, 2024. 2024 na de geboorte van Christus. Zelfs onze jaartelling is van Jezus afkomstig. Halleluja. De Messias, Jezus Christus. En het is zo prachtig om over hem te vertellen. Advent betekent letterlijk uit het Latijn adventus, de komst. Hij komt eraan. God komt naar ons toe. En hij komt opnieuw naar ons toe. Ik zei het al, de wederkomst van Jezus. Dan komt hij de kerk van Christus ophalen. Bent u er klaar voor om straks meegenomen te worden in die geweldige lift naar boven? Maar dat gebeurt nog niet, want er moeten nog heel veel mensen bereikt worden met het evangelie. En daarvoor is de kerk hier nog op aarde. Er zijn een paar dingen die we kunnen doen als christen. In de eerste plaats kunnen we natuurlijk de Heer aanbidden. Hier op aarde, maar dat kunnen we ook hierboven doen. En natuurlijk zijn we allemaal geweldige discipelen van Christus hier op aarde. En dat zijn we straks ook. Eén ding kan je straks in de hemel niet doen en dat is evangeliseren. Dat heeft geen nut meer als we bij Jezus zijn. De kerk is geroepen om vandaag te evangeliseren. En als we denken aan de komst van de Heer, hij wil zich nog zo betonen aan zoveel mensen. En daarom de karakterlessen van Zacharias en Elisabeth zijn een enorme inspiratie voor mij persoonlijk. En ik geloof ook voor u. We gaan naar de volgende sheet en dan gaan we kijken wat er staat in de Bijbel. De Bijbel, Gods woord. God wil nog steeds opwekking geven. God wil nog steeds een revival geven. En ik zei het al, heel veel mensen gaan achter revival aan. Maar als het goed is, zit er revival binnen in u. En soms moet je heel veel geduld hebben om te wachten op de komst van de Heer Jezus in jou. Lucas 1, vers 1. Nadat reeds velen, eens even kijken waar staat dat, ja, zich tot taak hebben gesteld om verslag te doen van de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken. Lucas begint hiermee beschrijving te geven. En dan zegt hij in vers 2, die ons overgeleverd zijn door degene die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het woord. Zijn we nog steeds dienaren van het woord? zegt hij in vers 3, leek het mij ook goed om alles van de aanvang nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theophilus, op schrift te stellen. Om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. Wat een introductie. Theophilus, dat betekent letterlijk Godliefhebber. Zitten er een paar in de zaal? Zijn we Godliefhebbers? Dan is deze brief ook gericht aan u. Geweldig, daarom is het zo mooi. Juist in de adventstijd. Theophilus, een Godliefhebber. Filius, dat is liefde. Theo, God. En introductie. En dan gaat het over de tijd. Toen koning Herodes koning van Judea was. Dat begint gelijk daar in vers 5. Het was een zware tijd. En sommige mensen leven in een hele zware tijd. Je zal maar in Gaza geboren zijn, in Israël geboren zijn. Je zal maar in Iran geboren zijn. We hebben gisteren nog voor Iran gebeden. Voordat daar het regime zal vallen. Dat daar een opwekking komt onder de christenen. Bent u blij dat u in Nederland geboren bent? Mag je dankbaar voor zijn. Er zijn landen waar geen godsdienstvrijheid is. Mijn broer heeft jaren in Saoedi-Arabië gewoond. En daar moest de kerk ondergronds bij elkaar komen. We moesten zo dankbaar zijn. Maar hier zien we een koning, koning Herodes. Hij was koning van Judea. Dat vertelt wat over de geschiedenis, over de tijd waar iets plaatsvond. Hij was daar gesteld, door Rome aangesteld, om te heersen over Israël. En die Herodes was absoluut geen lievertje. Je zou kunnen denken aan Assad, die net afgezet is, gevlucht is als president van Syrië. En honderdduizenden slachtoffers heeft gemaakt. U leest het in het nieuws wat daar gebeurd is in Syrië. En zo was ook Herodes een killer. De overleveringen vertellen dat hij rustig zijn eigen kinderen ombracht. En dat vond hij helemaal geen probleem. Als ze tegen waren, iedereen moest het loodje leggen. En dat is ook de kindermoord van die plaatsvond toen dat Jezus geboren was. Wat een verschrikking heeft deze man teweeg gebracht. Dus je moet bedenken, het was een zware tijd. Misschien was het een tijd zoals in de Tweede Wereldoorlog. Toen hier nazi's over Nederland regeerden. Mijn ouders vertelden er wel eens over. En misschien zitten hier ook mensen die ouders hebben die daarover verteld hebben. En dat was geen eenvoudige tijd voor Nederland. Dus de introductie is hier, je moet je voorstellen, Zacharias en Elisabeth leefden in een zware tijd. Israël stond onder druk van een buitenlandse macht. Maar daar leefde een priester, vers 2... die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron en beide waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en de wetten van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beide waren al op leeftijd. Dit vertelt iets over het leven van dit echtpaar. Dit echtpaar dat samen God diende met heel hun hart. Ze hadden prachtige namen. Zacharias betekent letterlijk Jahwe herinnert zich. En dat is mooi. Misschien heet je zelf ook Zacharias en je een prachtige naam gekregen van je ouders. Elisabeth betekent mijn God heeft gezworen. Een eed van God. Deze mensen leefden met een belofte. Met een eed van God. En toch, hun leven was eigenlijk dor en droog. Hoewel ze afstammelingen waren van Aaron. Dat was Zacharias. Hij was Aaron, de broer van Mozes. Priesterlijk geslacht. En Elisabeth kwam uit de dochters van Aaron. Zeg ik dat goed? Ja. En Zacharias, ik zeg het verkeerd, Zacharias was een priester van de afdeling van Abia. Ze waren dus beide van priesterlijke afkomst. Kinderen met een belofte. En toch hadden ze geen kinderen. Dat moet tragisch zijn, vooral in die tijd. Dat betekent als je geen kinderen had, dat er een soort geestelijke vloek op je rustte. Want je had geen ouderdagsvoorziening, er was nog geen AOW. Jouw kinderen moest je in de toekomst onderhouden. En ze hadden geen kinderen. Dus wat als ze in hun oude dagen terecht zouden komen? Wel mooi wat hier staat, ze waren beide rechtvaardig in Gods ogen. Dat is prachtig. kan dat ook voor jou en mij gezegd worden? Dat we rechtvaardig zijn in Gods ogen? Is dat een mooie uitdrukking? Als je rechtvaardig bent in Gods ogen, ben je ook rechtvaardig voor de mensen rondom je heen. Het omgekeerde is niet altijd waar. Maar als je rechtvaardig, wij zijn rechtvaardig gemaakt. En dan kan je toch nog in een onvruchtbare tijd leven. Wat een prachtige geschiedenis. Er zijn grote contrasten. Sommige mensen verwachten altijd de wonderen. Maar toch, je moet niet vergeten, beide waren rechtvaardig in Gods ogen. En ze leefden volgens de geboden en de wetten van de Heer. Kan dat ook van ons gezegd worden? Heel veel christenen vandaag de dag nemen een loopje. En zeggen van nou, kan dit wel doen en dat wel doen. We nemen het niet zo nauw met Gods woord. Maar dit echtpaar leefde volgens de geboden en de wetten van de Heer. Wat een prachtige lifestyle. Het Gods woord beheerste hun gedachten. Beheerste hun geest. Beheerste hun tong, beheerste de visie voor de toekomst. Ondanks dat het droog en dor was, dat er geen kinderen waren in hun leven. Natuurlijk betekent dat ze niet perfect waren. Niemand is hier perfect. Maar het betekent wel dat ze trouw waren. Op een manier leefden dat niemand hen van openlijke zonde kon beschuldigen. En ik geloof wij met z'n allen hebben zo'n verlangen. Want ons leven moet een getuigenis zijn. Klopt dat, lieve mensen? Mensen moeten aan je zien wie je bent. Iedereen kan mooi praten. Ik kan hier vandaag mooi praten. Maar als mijn leven niet in orde zou zijn, dan komt dat vroeg of laat naar boven. En daarom integriteit is zo belangrijk. En dat is een belangrijke les die we van dit lieve echtpaar kunnen leren. Integriteit. Een kerk die zo leeft, is zichtbaar in de maatschappij. En ik geloof hier, Connect is zo'n kerk die integer wil zijn. Kan ik amen horen? Kan ik amen horen? Heel belangrijk, integer. Doe wat je zegt. Leef Gods woord uit. En dat is kracht. Het waren ook ouderen met menselijke problemen. Weet je, als je problemen of zorg hebt, en dat is een belangrijke les die we hieruit kunnen halen, dan kan je toch trouw blijven aan God. Ze gaven niet op. En leer van dit echtpaar, maak een goddelijke advent mee. Halleluja. God wil iets bijzonders doen in je leven. En ze moesten de problemen van de wereld onder ogen zien. Net als alle andere mensen. Maar dat was dus het verschil. Ze waren rechtvaardig voor God. En de Bijbel is zo eerlijk, die verbloemt niets. Staat hier in vers 7. Ze hadden geen kinderen. En ze was onvruchtbaar, Elisabeth. En ik zei het al, dan had je eigenlijk geen toekomst, geen AOW, geen pensioen, armoede. En toch gingen ze samen door. Vers 7b staat, ze waren beide al op leeftijd. Het waren senioren, bejaarden. Er zitten hier wat senioren in de zaal. Ja, en dan heel vaak richten we ons op de nieuwe generatie. Maar als je boven de 50 bent, ben je nog steeds belangrijk voor God. Als je boven de 60 bent, ben je nog steeds belangrijk voor God. Als je boven de 70 bent, ben je nog steeds belangrijk voor God. Als je boven de 80 bent, ben je nog steeds belangrijk voor God. Halleluja! Want we leven in een wereld waarin mensen alleen naar jongeren kijken. We zijn zo vaak op jongeren gericht. Maar de senioren zijn heel belangrijk. En dat kunnen we uit deze geschiedenis halen. God heeft een oog ook op senioren. Beiden waren al op leeftijd. En de problemen die met ouder worden, zagen ze echt niet als een bedreiging. 1 Korinthe 10 vers 13, daar staat ook, u hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en hij zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Geweldig. Als je in moeite zit vandaag, als je denkt, ik word beproefd, ik word getest, waarom overkomt mij dit? God kijkt naar je. Halleluja. Hij heeft een oogje op je. Je komt er doorheen. No way. Weet je, je hebt potentie. Deze mensen hadden potentie. En ze bleven toch trouw God dienen. Ze zaten eigenlijk in de wachtkamer van God. Ze bleven toch trouw daar dienen. Laten we naar de volgende sheet gaan, vers 8. Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot. En werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. En de samen gestroomde menigte bleef buiten staan bidden, terwijl het offer werd gebracht. Wat een geweldige verzen staan hier. Ondanks kinderloosheid, ondanks hoge leeftijd, ondanks onvruchtbaarheid, ondanks tegenslagen, bleven ze trouw de Heer dienen. Zitten hier een paar mensen die dat ook blijven doen? Ondanks tegenslagen. Weet u, heel vaak zeggen we, oh, we dienen de Heer wel als het allemaal goed gaat. Maar nu als het tegen zit, nu als het leven... Ja, denk je, ik heb zo gebeden. Ik geloof, zij hebben zeker gebeden en gehoopt op een kind, meerdere kinderen. En misschien toen ze jong waren, toen zeiden de mensen ook tegen Zacharias en Elisabeth, wanneer komt nou het eerste kind? En ze hoopten en ze baden en ze waren vol verwachting. En misschien toen ze zo'n jaar of 40 waren, toen werd dat onderwerp al steeds kwetsbaarder. En op een gegeven moment werd het niet meer ter sprake gebracht. En misschien hadden ze de hoop al opgegeven. En want Elisabeth was onvruchtbaar. Er konden geen kinderen komen. Toch bleven ze hier trouw dienen. Hij was aan de beurt om de priesterdienst te vervullen. Hij was niet boos op God. Hij bleef simpelweg God eren, dienen en aanbidden. En hij werd uitgeloot. Wat een bijzonder moment. Als je geduld hebt, kan je op een gegeven moment aan de beurt komen. Word je geroepen uit Gods wachtkamer. En misschien zit je in Gods wachtkamer voor een bepaalde situatie. Heb je zo lang gebeden? Heb je zo lang gehoopt? En dat is de boodschap van Kerst. Ah, we zitten in Gods wachtkamer. God wil nog steeds iets bijzonders doen. Gelooft u dat ook? En dat is geloof. Geloof is vertrouwen. En blijven hopen op dingen die gaan komen, die God in je hart gelegd hebt, niet die jij zomaar bedacht hebt. En dat zie je ook hier. God kan je verrassen, zomaar met iets onverwachts. Wat een bijzondere gebeurtenis. Ze bleven trouw dienen. Ze bleven trouw ook bidden. En weet je, als jij bidt, bidden de mensen samen met je mee tot God. En daarom, als je zelf genezen bent, oh, bid voor anderen dat ze genezing krijgen. Als je zelf gered bent, bid dat anderen ook gered worden. Halleluja, zo belangrijk. Dat is een taak van de kerk. Dankbaarheid dat God je gered hebt. En dat kan je leren van deze adventsgeschiedenis. Zacharias voorbeeld maakte dat het volk een biddend volk werd. Jouw voorbeeld, ondanks je droogte, ondanks je tegenslagen, als jij volhardt in het geloof, is jouw geloof een voorbeeld nog voor de volgende generaties. Halleluja. Van deze man, deze vrouw, ondanks dat het wonder misschien niet in hun leven direct voltrok. Ze bleven trouw de Heer dienen. Kan dat voor jou gezegd worden? Zo belangrijk om hoop te halen uit het woord van God. En 1 Petrus 2 vers 9 zegt dat over ons als gemeente. We zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaarlijke licht. Halleluja. God heeft ons geroepen uit de duisternis. Bent u blij dat u niet meer onder het juk van de boze leeft? We zijn bevrijde mensen. Jezus is overwinnaar. Satan heeft geen recht meer op ons. Hij heeft verloren, de strijd verloren. En dat is altijd Gods droom, Gods hoop, Gods plan geweest. En dat kunnen we uit leven. 1 Kronieken 16 vers 11, prachtig vers, daar staat, zie uit naar de Heer en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid. En dat vinden we terug in dit lieve echtpaar en dat vinden we ook terug in elkaar, om de Heer te zoeken, halleluja. We komen niet naar een samenkomst, we gaan niet naar een kerk, wij zijn de kerk. Dat is een hele andere dimensie. Heel veel mensen gaan vandaag naar een samenkomst waar ze het leuk vinden. Zo'n demonische gedachte. Wij zijn de kerk. En overal waar we gaan, vertegenwoordigen het koninkrijk van God. En gebeuren er bijzondere dingen. Verwacht u dat ook? Misschien wel tijdens uw kerstfeest. Als uw kinderen komen, uw kleinkinderen komen. Laat u verrassen door God. Juist die mensen. Dat je denkt van, hoe kan ik die ooit bereiken? Maar God kan het wel. Halleluja. En daarom krijgen we hoop voor de komende kerstdagen. God gaat iets bijzonders doen. We hebben een God van verrassingen. En dat zien we ook hier. Dus even kijken. Ja, waar zijn we? Ik moet even zien hoor. Oh ja, always pray, never give up. Is dat belangrijk, lieve mensen? Altijd blijven, toch blijven bidden. Hebben ze hier bidstonden? Zijn die goed bezocht? Moeilijke vraag, hè? Bij ons ook zo, hoor. Ik vind het altijd verbazingwekkend, want eigenlijk zijn de bidstonden de meest belangrijke samenkomst. Want daar krijgt u de ideeën en de plannen van God. Daar wordt u geïnspireerd. Daar raakt u in verwachting. Advent betekent, wij verwachten iets. Als je bidt, ga je iets verwachten. En daarom is je karakter klaar voor opwekking. Ben je bereid mee te werken aan opwekking? Opwekking is dat we in advent zijn, in verwachting. Maakt u zich klaar om straks honderden bekeerlingen hier uit de buurt te kunnen gaan bedienen. Verwacht u een opwekking hier voor deze omgeving? Is dat nodig? Zoveel mensen hebben nooit één keer het evangelie gehoord. Ga naar de hel. En wij als kerk hebben het zo vaak gehoord. En daarom kunnen we het uitdelen aan andere mensen. In onze straat, in onze wijk. Ben je bereid om straks leiding te geven over nieuwe bekeerlingen? Ik droom van een opwekking waarin het zo druk is dat we met z'n allen ingeschakeld moeten worden. Gelooft u dat ook? Wij gaan niet naar de kerk, wij zijn de kerk. En overal waar de kerk gaat, gaat Gods genade. Gaat revival komen op het werk. Weet u, toen ik vroeger in de maatschappij werkte, ik werkte wel eens in Breda en er kwam een vrouw tot geloof omdat ik haar vertelde over het evangelie. En ik stuurde haar daar naar een lokale gemeente en zij nam ook weer anderen mee. Een kleine revival in Breda begon daar en ik woon in Alphen aan den Rijn. Overal waar je werkt en gaat, kan je vertellen over Jezus. Als hij jouw leven veranderd heeft, kan je dat uitdragen aan anderen. En daarom vertel simpelweg hoe Jezus je leven veranderd heeft. Als jij dicht bij Jezus leeft, kan je dat vertellen aan andere mensen hoe bijzonder hij is. Advent betekent verwachting. Heel veel mensen willen meer kracht zien. Wat doe je met de kracht die je nu al hebt gekregen? Wij hebben kracht ontvangen van de Heilige Geest. Gebruik je het al? Je handen, zijn je handen klaar om te dienen? Is je portemonnee klaar om te geven? Halleluja. Zo belangrijk. Zijn we klaar voor revival? Het begint bij onszelf, Heer. Als wij in adventspositie komen. En daarom, mensen van karakter dienen God zonder iets terug te verlangen. Heel veel mensen zeggen van ja, ik ga de Heer dienen. Als hij dit doet, ga ik dat doen. Al zou God niks doen. Ik hou zoveel van hem. Onze mindset moet veranderd worden. Wij moeten vernieuwd worden in ons denken. Weet u, God wil jou van alles geven. Maar al zou hij niks geven. Ik ben al gered, dank u Heer. En dat maakt me een dankbaar mens. Al zou ik de rest van mijn leven niets meer van hem krijgen, dan ben ik al zo dankbaar. Oh, ik ben gekocht en betaald, ik ben zijn eigendom. En ik mag straks naar de hemel. Maar ik dien hem simpelweg omdat hij zo bijzonder is. Omdat ik zoveel van hem hou. En ook Elisabeth en Zacharias, die dienden de Heer. Ze bleven hem dienen. Ook in de teleurstellingen. Geen kind hadden ze. Misschien heb je dat ook niet. Misschien heb je geen droombaan. Misschien heb je geen droomhuis of droomauto. Maar laat God meer zijn dan al deze materiële dingen die alleen maar tijdelijk zijn. De volgende sheet, vers 11. Want God wil je verrassen. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. En Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel. En hij werd door angst overvallen. Ik vind dat mysterieuze verse. Een priester in dienst van de Heer krijgt ineens een bovennatuurlijke ontmoeting en hij schrikt ervan. Maar klaarblijkelijk had hij het helemaal niet meer verwacht. En daar gebeurde iets. Hoe ziet een engel eruit? Er zijn natuurlijk heel veel plaatjes van engelen met vleugels. En ik heb hier een plaatje gekozen. Kijken of dat goed te zien is. Ja, van Barend Fabricius. Ik hou van kunst. Hij was een schilder uit de middeleeuwen. En hij schilderde eigenlijk de ontmoeting tussen de engel en Zacharias. En als u goed kijkt, dan ziet u daar eigenlijk een hele gewone persoon, een engel, zonder vleugels. En wat valt u op van die engel? Wie? Roep eens even wat. Wat valt u op van die engel? Geen vleugels. Hij kijkt gewoon. Ja, eigenlijk kijkt hij een beetje spottend. Zo van, oh, wacht nog maar eventjes, je wordt zo verrast. Zie je dat ook in die ogen? Daarom vind ik het zo'n mooi plaatje. Het is ook een gewone persoon eigenlijk. En hij staat er heel relaxed bij. Ziet u dat? Hij leunt een beetje op die pilaar. En dat is ook het beeld van God. God is zo relaxed. Hij wacht gewoon totdat jij klaar bent om verrast te worden. Halleluja. Daarom vind ik dat schilderij zo mooi. De ontspannenheid straalt eruit. Weet u, geen kramp. En hier is Zacharias, die ligt daar op zijn knieën. En het brandofferaltaar, dat heeft hij aangestoken. En de tegenwoordigheid van God is daar. En dan stuurt God ineens zijn boodschapper. Wie weet, God stuurt jou zo een boodschapper. Misschien in de persoon van heel iemand anders. De Bijbel zegt, onwetend heb je engelen geherbergd. We hebben heel veel mensen in ons huis te logeren gehad. En er zullen vast wel een paar engelen geweest zijn, maar ze kregen gewoon ontbijt van ons. En we verzorgden ze. We lieten ons altijd verrassen door mensen. Het is zo leuk om gastvrij te zijn. Wist u dat, lieve mensen? We hebben allerlei mensen in ons huis gehad. Drugsverslaafden die afkikten. Iemand die overleden is, die we tot het laatst toe verzorgd hebben. Wat voor mensen nog meer? Er was een vrouw die ook agressief was. Mijn vrouw is een keer door een bepaalde vrouw van de trap afgeslagen. Ook dat kan gebeuren als je iemand in huis hebt. Maar we hebben ze altijd Christus laten zien. En dat is zo belangrijk. Als je een hart voor Jezus hebt, dan sta je open om juist kapotte mensen te bedienen. En hen hoop te geven, leven te geven. Wat jij hebt ontvangen, kan je weer uitdelen aan andere mensen. En hier zie je die engel. Geweldig, God wil delen van zijn liefde. En hier zie je de tegenwoordigheid van God. Kan ook zo overweldigend zijn dat mensen soms vallen in de geest. We hebben dat ook meegemaakt. Sommige mensen, als je bidt, vallen ze in de geest. Het is zo krachtig dat de tegenwoordigheid van de Heer er is, dat je niet kan blijven staan. En hier zie je de rechterkant van het altaar is de plaats van gebed. En daar staat die engel ook. Geen wonder dat de duivel je probeert af te houden van gebed. Want daar komt een engel om het gebed te verhoren. Dat bracht mij eigenlijk naar de geschiedenis in Openbaring. Ik heb het in klein eronder gezet. Openbaring 8 vers 3. Misschien moet u dat thuis nog eens lezen en over nadenken. Want ik werd er enorm door geraakt. Want in de hemel, als wij bidden, zijn daar schalen. Ik zie hier geen schalen, nee. Zijn daar hele grote schalen en die worden gevuld met de gebeden van de heiligen. Weet u, als u bidt, komt dat gebed in de hemel, misschien als een briefje of als een vloeistof of als een reuk, komt dat aan. En dat vult zo die schaal. Jouw gebed is van invloed, wordt niet direct verhoord. Het geeft een vulling. Een geestelijke vulling. Het doet iets in de geestelijke atmosfeer in de hemel. En dat lees je in Openbaring 8 vers 3. Toen kwam er een andere engel die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren. Samen met de gebeden van alle heiligen. Ook uit Connect 078. Alle heiligen. Jouw gebed wordt gedeponeerd in die schaal daar in de hemel. En de rook van de wierook steeg met de gebeden van de heilige uit de hand van de engel op naar God. Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. Toen pas was het moment daar dat het gebed verhoord werd. Jouw gebed wordt niet naar 1, 2 of 3 keer verhoord. Samen met de gebeden van de heiligen. Totdat de engel, ik zie dat plaatje vormen in de hemel, dat daar op een gegeven moment die schaal vol is. En dan pakt de engel die schaal en werpt hem op de aarde. En dat is het moment daar. Dat de gebeden van Zacharias, want misschien heeft hij al lang niet meer gebeden. Laten we gaan naar de volgende sheet. Laten we gaan naar de volgende sheet. Daar staat namelijk, de engel zei tegen hem, wees niet bang Zacharias. Je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren. En misschien dacht hij, welk gebed? Ik heb al 20 jaar, 30 jaar niet meer gebeden, want ze is toch onvruchtbaar. Gaat toch niet meer bidden, heeft geen zin meer. De definitie was daar. van de medische wetenschap, wat heeft gebed nog zin? Maar weet je, God bewaart die gebeden. Jouw gebed wordt bewaard. Hoe belangrijk is gebed? Daarom houdt de Satan je gebed tegen. Jouw gebed wordt bewaard, totdat God bepaalt dat het gebed verhoord wordt. Wij willen graag ons gebed vandaag verhoord hebben. Maar zo werkt het niet in het Koninkrijk van God. Jouw gebeden zijn belangrijk. En ook al ben je misschien droog geworden, ook al heb je het opgegeven, en dan spreek ik Advent over je uit. Laat de Advent komen over je gebeden. En laat op het moment dat je het mee mag maken, dat het gebed verhoord wordt en dat de engel de schaal op de aarde werpt en jouw gebed letterlijk verhoord wordt. Oh, wat geweldig, verhoord gebed. En dat maakte hij hier mee. Wat fantastisch dat Zacharias dat meemaakte. Gebed verhoren is zo fantastisch. Dat geeft je vreugde en blijdschap. Dat geeft je inspiratie. Wees niet bang, Zacharias. Je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal een zoon baren. En je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap. Zeg even vreugde en blijdschap. Nou, dat klinkt niet vreugdevol. Klinkt ook niet bij. Laten we eens even oefenen. Vreugde en blijdschap. Nog een keer. Oefenen voor kerst. Vreugde en blijdschap. Dat is het evangelie. Evangelie betekent blijde boodschap. Kom op mensen. Vreugde en blijdschap. Hij moet een gat in de lucht gesprongen hebben toen hij dat hoorde. Het zal je ten deel vallen. Velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Johannes de Doper was daar als kind aangekondigd. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. Wijn of bier zal hij niet drinken. Vervuld worden van de Heilige Geest. Halleluja. Zonder de Heilige Geest kan je niets. Zonder de Heilige Geest kon Johannes niet functioneren. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. Wist u dat kleine babytjes, een foetus, kan al vervuld worden met de Heilige Geest? Dat is een mysterie van God. Als je in de tegenwoordigheid van God bent, zegende baarmoeder. Geweldig als hier zwangere vrouwen zijn. Wat prachtig, je kan je kind zegenen en laten vervullen met de Heilige Geest. God kijkt al naar een nieuwe generatie in de baarmoeder. Er is een nieuwe generatie nodig. En dat kunnen we straks ook tot slot uit deze boodschap halen. Jouw geloof is niet alleen voor jezelf, voor vandaag. Je gelooft ook voor een toekomstige generatie. Je gelooft voor een toekomstige generatie. Jij bent een voorbeeld, een inspiratie. Zoals Zacharias en Elisabeth een inspiratie voor ons zijn. En als je zo gaat denken, wordt je leven meer waardevol. Het voorbeeld wat je geeft aan je buren, aan je kinderen, aan je familie, om te volharden in het geloof, werkt inspirerend. Halleluja. Het probleem met inspiratie is dat het ook transpiratie vraagt. Maar daar heb je leuke deodorants voor. Ik hoop dat je veel mag transpireren voor de Heer. Maar het begint bij inspireren, altijd opnieuw. Hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer hun God terugbrengen. Hebben een nieuwe generatie nodig die opnieuw Nederland bij de Heer terugbrengt? Fijn dat hier jongeren zitten. En ook de senioren, ja. Ook de senioren zijn zo belangrijk. Want wij zijn een voorbeeld voor de volgende generatie. Er wordt naar je gekeken. Hij zal voor hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken. En zo zal hij voor de Heer een volk gereed maken. Het gebed was verhoord toen hij te oud was om nog te geloven dat zijn vrouw een zoon kon krijgen. Zijn vrouw was te oud om nog kinderen te krijgen. En ze was al onvruchtbaar, dubbel onvruchtbaar, na zoveel jaar. En misschien waren ze het vergeten. Maar het waren mensen van hoop. Halleluja. En God verraste hen. En de naam Johannes betekent God is genadig. Jouw gebed wordt alleen maar gevuld in die schalen. Boven in de hemel. En er zijn allerlei Bijbelstudies over hoe je moet bidden, En sommige mensen zeggen, take it en claim it. Ik geloof er niet zo in. Ga maar gewoon bidden. O Heer, en vertel hem soms over je eenzaamheid en over je verdriet. Vertel hem dat je van hem houdt. Vertel hem dat je nog gelooft in zijn woord. En vertel hem dat hij de juiste timing hebt opgeschreven in zijn agenda. En dat je het mee wil maken. En dan gaat hij het doen. God is genadig, de naam van Johannes. En hij zal vervuld worden met de Heilige Geest. Een nieuwe generatie vol van de Heilige Geest. Fantastisch, de laatste sheet. Zacharias vroeg aan de engel, hoe kan ik weten of het waar is? Ja, logische vraag natuurlijk. Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. En de engel antwoordde, ik ben Gabriel. Die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Vers 24, korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde 5 maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf, de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft het voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. Wat geweldig dat het gebed daar verhoord werd. Het gebed wat ze eigenlijk misschien vergeten waren. Hoe kan ik het weten? God wil met jou een afspraak maken over teleurstelling. God wil met jou een afspraak maken als je al zo lang bidt, als je al zo lang wacht. God kijkt er naar uit om jouw gebed te verhoren op zijn manier. En misschien voel je waardeloos, misschien voel je opgedroogd. Misschien denk je, ik ben te oud om nog te dienen. Wat kan ik nog betekenen? Ik leef in de woestijn, vruchteloos, levenloos. Maar kijk naar Zacharias, als je in de tempel bent, in de samenkomst. Ineens kan God je verrassen. Halleluja. Ineens kan God zijn genade over je uitstorten. Hij vergeet je niet, net zo min als Elisabeth en Zacharias niet vergeten waren. En ik wil zeggen tegen de senioren hier, je bent een vitaal onderdeel in Gods koninkrijk. Je bent een vitaal en belangrijk onderdeel in het plan van God. Halleluja. Laten we voor onze senioren bidden. Laten we ze koesteren. Laten we ze bemoedigen. Ze zijn belangrijk. Want zij zijn de pilaren waar de volgende generatie op rust. Zij zijn onze voorbeelden. We kijken naar jullie. Hoe jullie de Heer dienen. We vinden jullie belangrijk als gemeente. En dat willen we vandaag tegen jullie zeggen. Als daar de komst van de koning straks gevierd wordt. Dan moeten we dat doen met jong en oud. Samen met de jonge ervaringen. En de vernieuwingen van de Heilige Geest. Maar ook de senioren. We mogen ze niet vergeten. Het is een schande dat in deze maatschappij de ouderen worden vergeten. En opgesloten worden in de bejaardenhuizen. Eigenlijk krachteloos en nutteloos worden gemaakt. En ik ben dankbaar voor alle hulp die daar is. Als je werkt bij de senioren, dan heb je een zegenrijke taak. Dat is belangrijk. Halleluja. Zijn hier mensen die in de zorg werken? Steek even je hand op als je in de zorg werkt. Welke zorg het ook is. Bedankt wat je doet voor de mensen. Ja, geef ze maar even een applaus. Ze zijn zo belangrijk, want ze staan onder grote druk vandaag. Als je ziet dat er steeds minder geld beschikbaar komt voor de zorg. Misschien is wel de uitdaging. Wat kan de kerk betekenen in de zorg voor anderen? Samengevat, ik wil het afsluiten. Laat je leeftijd geen belemmering zijn. Of je nou jong bent of oud. Verwacht een nieuwe zalving van de Heer. Verwacht dat je onverwacht ineens een ontmoeting krijgt met de Heilige Geest, met de Heer. Geef niet op te bidden. Vader, we danken u voor deze bijzondere samenkomst. We ons klaarmaken voor kerst. Heer, dan bidden we dat we met elkaar de hoop niet zullen opgeven. Een hoop voor revival in onze straat, in onze woonplaats, in onze familie, in ons gezin, waar sommige kinderen afgevallen zijn. Voor die ene man, die ene vrouw die niet mee wil komen naar de samenkomst. Heer, we bidden, verras ons, Heer. We willen het gebed niet opgeven. We zijn in blijde verwachting dat de Heilige Geest bijzondere dingen gaat doen. Maar we bidden ook voor geduld, Heer, om trouw te zijn in uw dienst. Laat ons trouw en betrouwbaar zijn, zoals Zacharias en Elisabeth u trouw bleven dienen. In de naam van de Heer Jezus Christus, zodat we samen als gemeente, samen als gelovigen, de wederkomst van de Heer nog kunnen meemaken, als die komt en wij het meemaken. Maar laten we eerst met elkaar kerst vieren. Dat bidden we zo met elkaar in Jezus' naam. Gezegend kerstfeest. Amen.